Ik lees dus Colossense 3, vers... Er staat brief va, maar dat moet van zijn, hè, daarboven. Dan kunt de en de viel even weg. Dus Colossense 3, vers, vanaf vers 5 tot en met 15. En ik lees altijd uit de Telos-vertaling. Ik had er een paar dus gereserveerd. Die zijn niet meer zo makkelijk te krijgen, maar ik had er nog 5 gevonden. 1 is al weg. En nog 4 over. Daar gaat hij. Jullie hebben er 1. Nou, doe je nog meer? Nee, grap. Ook goed. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt. Over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf, vrije, maar Christus is alles en in allen. Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innig ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam, in uw harten heersen. En wees dankbaar. Tot zover de lezing van het woord van God vanavond. Ja, we zijn al een tijdje bezig met deze brief. Voor zover ik goed heb geteld, de 7e avond. En het is ongelooflijk belangrijk om eventjes de kern van deze brief, van deze boodschap, even goed te pakken. Paulus beschrijft in deze brief de essentie, de kern, het wezen van het christendom, van de gemeente. En dat doet hij naar aanleiding van een situatie die heeft plaatsgevonden in de stad Colosse, in het huidige Turkije. En die mensen daar, die waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus. In hoofdstuk 1 kunnen we dat vinden. Ze hebben het woord van de waarheid, zegt hij in vers 5, aangenomen. En ze hebben dat gehoord en ze hebben het erkend. Je komt tot geloof als je de waarheid van God, het getuigenis van God, erkent. En dat getuigenis is zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij is gestorven voor onze zonde, opgestaan en aan de rechterhand van God verheerlijkt. Alleen die mensen die, waar Paulus nooit geweest was, die kregen te maken met invloeden die precies dezelfde zijn als vandaag. Er zit dezelfde geest achter. En die invloeden, die willen eigenlijk die gelovigen, de gemeente van God, eigenlijk wegvoeren van de Heer Jezus als enige bron van leven. En dan bedoel ik de Heer Jezus als verheerlijkt mens aan de rechterhand van God. God heeft, en dat is lastig voor ons, ik zal het proberen nog eens even te herhalen van de vorige keer. Maar God heeft in zijn Zoon op het kruis eigenlijk de hele mensheid, zoals die uit Adam ontstaan is, voor zijn aangezicht weggedaan. Alles wat de oude mens, de eerste mens, heeft gedaan, wat hij in zijn essentie is, dat heeft bewezen door en door corrupt te zijn. En hoe heeft de mens dat bewezen? Nou, door de Heer Jezus Christus te verwijzen naar het kruis. Hij was het leven en het leven was het licht van de mensen. Maar de duisternis heeft het niet gegrepen, heeft het niet begrepen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt de Johannes-evangelie. En toen de mens uit Adam, de mensheid, de Heer Jezus kruisigde, toen heeft God hem uit het doden opgewekt en heeft in hem een totaal nieuwe mens geschapen. Daar gaan we zo ook over nadenken. Dat is de Heer Jezus Christus als model, als hoofd. En de nieuwe mens, iedere gelovige die verbonden is met hem, daarboven. Maar het houdt in, en nou komt het moeilijker, dat elke religie van mensen, elke vorm van uiterlijke godsdienst, zoals die in het Jodendom bekend was geworden, dat dat in het christendom, in de gemeente, niet meer van toepassing is. Wij hebben beide door één geest toegang tot de Vader, zegt Efeze 2. Het christendom, de gemeente, is iets puur geestelijks. Wij hebben een geestelijk altaar. We hebben een geestelijk offer. Een geestelijke eredienst. Alles is nu vervat in die hemelse mens. En de gemeente heeft aan hem genoeg. Dat zeggen we wel altijd. We belijden het ook wel. Maar in de praktijk blijkt dat het toch vaak, dat er weer iets bij moet komen. Er moet iets bij hem gevoegd worden. Al die dingen uit het Jodendom, dat hele bestel van sabbat, feesten, noem het maar op, verordeningen, dat toonde enerzijds aan dat wat de mens kan, waar hij toe in staat is, dat wat past bij de mens in het vlees, en anderzijds toonde het, zeker moreel gezien, dat de mens niet kon voldoen aan Gods norm. Maar al die zaken zijn in de dood van Christus weggedaan. En dat is moeilijk. Ik ken een heel lief stel, heel goed, zijn ontzettend toegewijd aan de Heer, alleen ze vieren elke zaterdag met hun gezin sabbat. En daar moet je niks van zeggen, want het is gevoelig. En zo ken ik nog wel meer mensen die, ik had de afgelopen week een hele fijne kerel, die ken ik al heel lang, een oudste van de gemeente, en hij, ja, hij gaat met zijn hele gemeente sederavond of sedermaaltijd op Goede Vrijdag doen met elkaar. Het klinkt allemaal natuurlijk heel mooi, maar het is niet het wezen van de gemeente. Sterker nog, en dat is het lastige van de boodschap in de Colossensebrief. Ik wil dat voorlezen in hoofdstuk 2 vers 20. En dit punt wat ik nu ga proberen uit te leggen, is in ons land eigenlijk aan het verdwijnen een beetje. Er staat: als je met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. De elementen van de wereld zijn al die elementen die komen vanuit de mens uit Adam. Menselijke godsdienst, menselijke gedachten, menselijke ervaring, menselijke filosofie over God. Al die elementen die voor de mens in het vlees geschikt waren, weet je nog? Die zijn voor de mens in de geest totaal niet nodig. Want je bent namelijk gestorven. Je bent niet meer in het vlees. Je bent ook niet meer in deze wereld. Je bent van onder deze wereld uitgetrokken. Je bent in deze wereld dood. Je bent gestorven. Moeilijk. En dan zegt hij: waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Dus teruggaan naar uiterlijke godsdienst, hoe klein ook, betekent dat je je gedraagt alsof je nog in de wereld leeft. Terwijl God je door het kruis uit deze wereld heeft weggenomen. Is dat helder? Een beetje of niet? Ik ga door, ja, tuurlijk. Oh, mooi, ja. Er ligt nog een Bijbel te zwerven hier zo. Altijd goed. Ja, is dit helder, jongens? Is dit een beetje, is dit, kijk, alle aardse menselijke dagen bijvoorbeeld, is niet de essentie van de gemeente. De Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd: Doe dit tot mijn gedachtenis. Dit. Dat ene. De breking van het brood. Op de eerste dag van de week. God eert die eerste dag van de week. Omdat zijn zoon toen opstond. En in die opstanding is eigenlijk de nieuwe schepping begonnen. En alles wat nog bij de aarde hoort. Bij de mensen het vlees. Ja. Dat hoort bij die eerste zeven dagen. Maar de achtste dag symboliseert de nieuwe schepping. En op die dag vieren wij als het ware avondmaal. Totdat hij komt. Totdat hij die nieuwe schepping ook daadwerkelijk in zijn geheel gaat grondvesten in deze wereld. Dat is een geweldig vooruitzicht, toch? Ja? Waarom was die mens uit Adam nou ongeschikt? Waarom heeft God gezegd, er is één voor alle gestorven, dus zijn ze alle gestorven? Nou, omdat in die mens een eigen wil is. Het vlees, de oude natuur, is onze eigen ikgerichte geaardheid. En die kiest gewoon voor zichzelf. Wij mensen van nature zeggen gewoon, ik doe gewoon wat ik zelf wil. Punt. Toen kwam er één, de Heer Jezus. En hij zei, het was één, zegt Johannes 1, hij was het licht wat scheen in de duisternis. Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Het is mijn voedsel om zijn wil te doen, Johannes 4. Johannes 5, ik doe altijd, dat is Johannes 8, sorry, wat hem wel behagelijk is. Johannes 5 zegt dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Alles was gehoorzaamheid aan de Vader. Maar de mens uit Adam heeft consequent gezegd, nee, ik doe mijn eigen wil. En daarom heeft God die mens die zonde op dat kruis veroordeeld in het lichaam van Christus. God heeft de Heer Jezus gemaakt tot die oude mens. Kun je het voorstellen? De Heer Jezus nam die oude mens en presenteerde hem aan God. Als het ware, en heeft in zijn lichaam de zonde, de toorn over die zonde van God, de rechter, de heilige rechter, heeft hij geproefd, ervaren. Hij heeft die toorn gedragen, die straf. Ongelooflijk, hè? En dat betekent dat als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je ook door dat kruis voor God als mens uit Adam gestorven. Die oude mens die je ooit was, is er niet meer. Je bent gestorven, je bent uit de wereld genomen die zich gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Galaten 1 vers 3 of 4. En hij neemt jou en plaatst jou in Christus boven. Dat is jouw leven. Christus die ons leven is. Dat hebben we vorige keer gezien in Colossense 3. Maar wij zijn nog op aarde. Toch? Letterlijk. En we hebben nog steeds die vreselijke oude natuur in ons. Herkenbaar, hè? En we hebben de Heilige Geest. En de nieuwe natuur. De nieuwe natuur en de Heilige Geest. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar de Heilige Geest is degene die de nieuwe natuur aanwakkert. Laat u leiden door de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Nou, is dat heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan. Herkenbaar? Ja, ik weet er alles van. Vers 5 zegt dan ook, waar we net mee begonnen, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zodra je iets gaat toevoegen aan de Heer Jezus, zodra je niet als gemeente volkomen aan hem verbonden bent en in alles naar hem opziet, maar je gaat dingen, en dat is al heel vroeg gebeurd in het christendom, hè? Mooie gebouwen, mooie rituelen, mooie muziek, mooie gewaden, vormendienst. Zodra dat ingevoerd wordt, gaan we weer leven vanuit onze eigen menselijke natuur. En wat gebeurt er dan? Twist, strijd, ruzie, allerlei zonden komen openbaar. Daarom zegt Paulus hier, dood dan uw leden. Of dus. Want Christus is ons leven. En het is het verlangen van de Heere God dat jouw leven iets van de Heer Jezus weerspiegelt. En wij kunnen met al die gelovigen samen op deze wereld, kunnen we iets laten zien van een veelkleurige wijsheid en waarheid en schoonheid van deze persoon Christus. Kun je in je eentje kennen? Kan je niet, dat niet. Je kunt niet zeggen, nou, Fred, hoe aardige man, maar in hem zien we helemaal de Heer Jezus. Nee, dat is, heb je als, nee, jij weet er alles van, het lukt niet helemaal. Maar misschien kun je wel zeggen, nou, hij heeft toch wel iets van zijn geduld en van zijn... Nee, hij is wel veranderd, ja. Gaat goed. Maar de een is wat meer dat, de ander is wat meer dat. En zo heb je samen een vertegenwoordiging van de Heer Jezus. Maar dat betekent dat dat wat in jouw vlees is, je oude natuur, dat moeten wij doden. Hoe dan? Nou, eerst even iets over wat zit er dan in ons vlees. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Al die vijf hebben te maken met de seksuele zonde. Ook die hebzucht waarschijnlijk. Anders staat het er een beetje vreemd zo tussen. Het is heel typisch dat juist de seksuele zonden vaak voorkomen bij geestelijke, tussen haakjes, leiders, voorgangers. Juist uiterlijke godsdienst. Hè? Denk even aan de vele vormen van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in alle andere, hè, geledingen van de christenheid. Ja, dat komt voor bij mensen die zich heel godsdienstig voordoen. Maar deze dingen zijn absoluut in strijd met het karakter van de Heer Jezus, uiteraard.
Ik vond ze mooi te horen van Billy Graham.
Ja, ik ken hem, ja, Billy. Ja.
Dat hij zei van, als ik met een vreemde vrouw in mijn auto zit, zit ze altijd op de achterbank.
Ja, heel slim. Ja. Of slim. Kijk,
nodig ook.
Ja, nodig. Kijk, ik weet zelf als spreker, krijg ik wel eens mailtjes. Dat komt niet vaak voor hoor. Maar zo aan nu en dan gebeurt het wel eens van een vrouw die zegt van, ik wil eens met je praten over dit of dat. En dan zeg ik altijd, dat doe ik niet. Ik ga niet met een vrouw een afspraak maken.
Dat zeg ik ook.
Ja. Tien jaar geleden deed ik dat wel. Toen was ik nog wat minder. Was ik nog vrijgezel en zo. Je weet maar nooit natuurlijk. Ja, maar het was altijd op gepaste afstand. Maar nu ben ik getrouwd en denk ik van, ja, ik wil er gewoon niks mee te maken hebben. Je moet altijd voorzorgsmaatregelen nemen. Omdat het vlees, onze oude natuur, is en blijft hetzelfde. Dat gaat niet verbeteren. Je kunt daarom wel denken van, nou, ik ben onderhand wel bestand tegen dit of dat of dat. Dat ben je niet. De verleiding, de seksuele verleiding. Mannen denken soms misschien van, nou, dat heb ik nu wel gehad. Ik kan daar tegen, je kunt er niet tegen. Dus je moet het mijden. Paulus zegt in Romeinen 7, ik heb dat ook daaronder gezet in vers 12 tot 14, dus niet vers 2 tot 14, maar vers 12 tot 14. Daar staat, de wet is dus heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde, omdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft er het goede mij de dood gewerkt. Dus het goede de wet. Staat ook op je blad, hè? Romeinen 7. Je samenvatting. In de kleine lettertjes onder vers 5. Zie je het staan?
Ja.
Dus zodra de consensen zich bezig gaan houden met raak niet aan, roer niet aan. Zodra je als gemeente, let op, dit is echt uitermate belangrijk, je ook maar in de richting gaat begeven van menselijke godsdienst, ook al is het uit het Oude Testament, dan ben je eigenlijk jezelf weer onder de wet aan het plaatsen. En wat doet de wet? Die zorgt dat die zonde omhoog komt. Want je denkt, oké, de wet zegt ik mag niet begeren. ik wil niet begeren. En je gaat met dat hele thema begeren aan de gang. En je merkt, ik ga toch begeren. Je focus is niet op een verheerlijk mens. Je bent met jezelf bezig. Ik wil dit niet. Ik mag dat niet. Ik moet dat niet. Maar je hele gedachten moeten heel eenvoudig gericht zijn op de Heer Jezus. Zodat je helemaal jezelf vergeet. En dan zegt hij, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Romeinen 7 vers 12 tot en met 14. Daarom zegt Paulus hier, dood de leden die op aarde zijn. Maar hij heeft eerst gezegd in hoofdstuk 3, zoek de dingen die boven zijn. Dat komt eerst. Dus ik heb Christus in mijn vizier, ik heb Christus in mijn blikveld, ik ben met hem bezig, ik bewonder hem. En ik zie, als ik in dat licht van zijn volmaaktheid kijk, zie ik bij mezelf iets en denk, oh, wacht even. Dat is het vlees. Ik moet dat oordelen. Ik moet keuzes maken en zeggen, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Maar het kan alleen maar als ik eerst de dingen zoek die boven zijn. Die oude mens, daar komen we zo nog even op. De mens uit Adam, mijn oude mens, is gekruisigd met Christus. Maar ik heb de verantwoordelijkheid om mijzelf onder zijn heerschappij te stellen. Maar dan is de voorwaarde dat hij mijn hart vult. Zoals Petrus, we hebben ergens hier ook geloof ik zo'n schilderij hangen. Hè? Achter mij. Nou, hoe is het mogelijk? Plaatje illustreert wat ik wil zeggen. Voor de luisteraars thuis, er hangt een schilderij achter mij van Petrus die zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe wist Petrus dat hij een zondig mens was? Nou, omdat hij in de tegenwoordigheid was van een volmaakt mens. En de Colossenzen waren bezig om hun ogen, hun hart van Christus af te trekken, door er iets naast te stellen. Wijsbegeerte, dat is menselijke theologie, gedachten over God. Van de week had ik een mail van een mevrouw. En ze zei, ja, ik heb een bezoek gehad van een dominee. Hij heeft zo'n goed boek geschreven. Ik denk, oh, daar gaan we weer, weet je wel. Dus ik had het boek gegoogeld. Het zijn allemaal gedachten van mensen. Ja, welke zoon is nu gelijk aan zijn vader? Dus de Heere Jezus is ook niet gelijk aan zijn vader.
Ik dacht dat Kuit de dood was, maar weer
nieuw. Nou, hij heeft ook kinderen, Kuit, het geest. Ja, maar begrijp je, het zijn menselijke gedachten. En een andere gedachte van hem was, nou, het mag nu wel een beetje opschieten. Ik kom spoedig. Weet je wel? Of, hoe kan een God van liefde nou zoveel leed toestaan? Dat verhaal kennen we ook inmiddels al. Dat is ook een moeilijke vraag, hoor. Maar het gaat even om de toon, hè? Geen ontzag voor het woord of voor God zelf. Dat is menselijke filosofie. En als je daarmee inlaat, verlies je het zicht op de Heer Jezus. En alleen door het zicht op hem te houden, kun je de leden doden die op aarde zijn. Door ze bewust onder het oordeel te plaatsen. Wat jij net zei, Billy Graham, die zei, ik ga niet met een vrouw apart in een hotelkamer zitten of in een auto ernaast. Want ik weet, mijn vlees is zo en zo en ik oordeel dat.
Ja, ik werd toen gespot een keer met een hele mooie vrouw, hè? Hand in hand lopen.
Oh.
En dus heel echt, maar het was zijn dochter.
Het was zijn dochter. Ja. Ja, mensen willen graag zulke mensen ten val brengen.
Die zitten gewoon te loren.
Ja. De Farizeeën is ook bij de Heer Jezus, hè?
Ja.
Ja. En de hebzucht is afgodendienst. De hebzucht is, als Johannes in zijn brief zegt, kindertjes, pas op voor de afgoden. Want de afgoden, dat zijn allerlei soorten dingen en zaken, goede en slechte, die ons hart kunnen vullen om ons eigen wil te doen weer. Om ons eigen behoefte te bevredigen. In plaats van dat we het nummer 1 verlangen, Christus gelijk zijn. hebben en koesteren. Dat is mijn verlangen wel. Ik weet niet of dat jullie verlangen ook is. Van Vader, u heeft hem als model van de nieuwe mens getoond aan ons in 4 evangeliën. En nu vraagt u van ons om hem na te volgen, om hem te vertegenwoordigen. Is onmogelijk? Nee, want u heeft ons hem zelf in ons gegeven door zijn geest. Hij woont in ons. Dat gaan we zo zien in vers 11. Christus in allen. En wat wij als het ware voor verantwoordelijkheid hebben is opzien naar hem en het vlees oordelen. Vers 6. Om welke dingen de toorn van God komt. Als een gelovige zich bezighoudt met hoererij, iemand die zegt te geloven, dan zegt Paulus altijd over zulke dingen, over zulke mensen, komt God storen. Hij plaatst de verantwoordelijkheid heel scherp. Hoererij, dat mag zelfs onder u niet genoemd worden, zegt hij in Efeze 5. En er zijn allerlei vormen van hoererij. Hoererij is eigenlijk alle seksuele activiteiten buiten het Bijbelse huwelijk om. Seks voor het huwelijk, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, of buitenechtelijke seks, of noem het allemaal maar op. Mensen die daar zich in begeven en zich daar niet van bekeren, daar komt de toorn van God over. Want, staat erachter, het zijn zonen van de ongehoorzaamheid. Dat is het kenmerk van de oude mens. Ik heb ook, voordat ik 22 jaar was en ik de Heer Jezus leerde kennen, in ongehoorzaamheid geleefd. Ik kende de Bijbel niet, het boeide me niet. Ik deed gewoon wat ik zelf wilde. Dat is voor God een gruwel. En hij zegt hier heel duidelijk, om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. En in Efeze 2 staat dit daarover. En u heeft God opgewekt toen u dood was in overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Het staat onderaan je bladzijde, onderaan je samenvatting. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Er werkt een geest, een mentaliteit in deze wereld. Er werkt gewoon een opstandige geest in de wereld tegen God de Schepper. Als je nu kijkt naar vandaag, hoe de homoseksualiteit je opgedrongen wordt. Waar al posters langs de weg hangen of in de stad. Ik weet niet of je ze gezien hebt.
Nee, gelezen.
Wat zeg je? Jullie wonen in een dorp, daar gebeuren die dingen natuurlijk niet. Nee.
Ja? Mag ik dan even iets vragen?
Ja.
Geest is hetzelfde als demon of niet?
Nee. Denk ik niet. Anders zou het betekenen dat alle mensen bezeten zijn. Maar dat betekent het niet. Het is geest, de tijdgeest. Een mentaliteit die nu werkt in de zone van de ongehoorzaamheid. Demonen zijn onreine geesten. En die hebben ingang in de mens, mijns inziens, via occulte praktijken. Zich openstellen voor echt satanistische excessen eigenlijk.
Komt dat woord van demon of niet?
Wat zeg je?
Komt dat van het Griekse demon? D-A-I-mon.
Daimon. Dit woord?
Nee, demon.
Ja?
Ja, komt dat er vandaan?
Nou, ik begrijp je vraag niet. Je bedoelt dit woord geest?
Nee. U zegt geest en demon. Is dat
al? Oh, demon komt van... Ja.
Demon,
ja,
komt, ja, van demon.
Ja, klopt.
Demon was in het Griekse middelaar.
Ja.
Stap dus op Hellas.
Ja, er is niet heel veel. Dus kijk, er is heel veel onduidelijkheid over wat demonen zijn. Hè? De Heer Jezus noemt ze geesten. En hij noemt engelen ook geesten. Maar zijn het engelen? Of zijn het andere wezens? Snap je? Dat is niet helemaal. Mijn zin is niet helemaal duidelijk. Maar goed, het komt wel van dat woord. En het zijn natuurlijk geestelijke machten die zich bevinden in de lucht. en die bezit kunnen nemen van mensen, soms met duizenden tegelijk. En dat was in het Israël van toen behoorlijk aanwezig. Maar ook in allerlei andere culturen. Maar hier staat in Efeze 2 gewoon een mentaliteit, een geest. De Heer Jezus zegt van nou, de duivel is de vader van de leugen. En jullie zijn ook leugenaars. Hij was de mensenmoordenaar van het begin. Jullie willen mij vermoorden tegen de Joden. Dus die hele geest, die mentaliteit is in zone van de ongehoorzaamheid. Dat is eigenlijk de betekenis, denk ik. Hier. Nog één ding over dat vers 6. Er is een bepaalde leer, en die heb ik ook wel hier gelezen in de Bijbelstudies van Reinsark, dat er nog maar één zonde is nu. Dat is de zonde van ongeloof. Alle zonden zijn vergeven, maar die niet. En dat komt dan uit Johannes 16, geloof ik. Van gerechtigheid. En zal de wereld overtuigen van oordeel, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Maar hier zie je dat om deze dingen komt de toorn van God. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. Dus ik heb ooit wel, toen ik het in het begin las, gedacht van, nou, dat is een mooie theorie. Maar ook in het boek Openbaring zien we in hoofdstuk 20 dat de boeken werden geopend en mensen werden geoordeeld naar hun werken. En daarom is er ook verschil in oordeel. Uiteraard is de zonde van ongeloof, van het verwerpen van de Heer Jezus, de grootste zonde van allemaal. Maar ik wil niet zeggen dat al deze anderen voor iedereen vergeven zijn. Dat geloof ik niet. Even een, dat was even een zijsprong. Vers 7.
Mag ik er even op in? Want dan komt me ook een gedachte, een tekst in de Bijbel waar staat dat ze aan de Satan hebben overgeleverd, opdat ze zielbehouden zou blijven.
Ja, klopt.
Dus dan zie je dus dat de zonde dusdanig erg is, dat het wel overgeleverd wordt.
Ja.
Dat er toch een behoud is.
Ja, klopt. Dat heeft weer te maken met de gemeentelijke tucht in 1 Korinthe 5. Iemand in de gemeente die hoerereert, of die hoererij bedrijft, in dit geval een man met de vrouw van zijn vader, die is door apostolisch gezag overgeleverd aan de Satan. Die werd uit de gemeente gezet. Die werd losgemaakt van alle gelovigen. En dan zegt hij op dat zijn geest behouden wordt. En zijn vlees, wat staat er dan?
Nou, dat heb ik niet letterlijk bij de hand. Maar
ja, ik zal het wel even opzoeken. Even kijken. Tot verderf van het vlees.
Waar staat
hij? Dat is 1 Korinthe 5 vers 5. Dat is een heel ander onderwerp dan ons onderwerp vanavond. Maar goed, het gaat dan over gemeentelijke tucht. En de kracht van de Heer Jezus, vers 4, houdt in daar dat zondaars, mensen die zich dus gelovigen noemen, maar gewoon in een soort stijl van leven, een leven die niet in overeenstemming is met Christus. Je kunt wel eens in de zonde vallen, natuurlijk, maar een stijl van hoererij, een levensstijl zoals deze man heeft, ja, daar moet je ingrijpen. En dat is de kracht van de Heer Jezus. En zo iemand aan de Satan over te geven, zegt hij, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. Dus verderf van het vlees, dat houdt in dat zijn zonde, dat openbaar wordt, dat doordat hij uit die gemeente wordt gezet, dat hij tot inkeer komt en dat vlees tot verderf, hè, zijn handelen, tot oordeel komt. En het is ook gebeurd, dat lezen we in 2 Korinthe 7, dat deze man weer hersteld is in de gemeenschap. Dus deze handeling van Paulus was een handeling uit liefde opdat die man behouden werd. Maar dat was even een ander thema. Maar je hebt gelijk. Dat overgeven tot behoudenis van zijn geest. Vers 7 zegt, hè, van onze tekst in Colossense 3, ook u hebt vroeger onder hen gewandeld. Dus de Colossense moesten zich beseffen, en wij ook, dat wij niet beter zijn dan de wereld. Wij zijn niet beter dan de ongelovigen. Want wij hebben vroeger ook gewandeld onder diezelfde dingen. En Efeze 2 zegt onder wie ook wij allen vroeger verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Het is een belangrijke tekst, Efeze 2 vers 3. Want daar zie je dus wat de oude mens kenmerkt. De begeerte van het vlees, van de wil van het vlees en de wil van de gedachten. Het vlees zegt ik op de eerste plaats. Het ik-isme noemen ze dat wel eens, hè? In mijn huwelijk wil ik gelukkig worden. Zij moet mij geven wat ik nodig heb. Ja, als twee mensen zo een huwelijk ingaan, dan wordt het niet wat, hè? Als ik een baan heb, wil ik zoveel mogelijk geld verdienen. En dan moet ik zo goed mogelijk op plaats zijn. Als ik in de gemeente ben, dan wil ik het leuk en goed hebben en enzovoort. Dus dat vlees, dat zoekt zijn eigen begeerte. Maar de Heer Jezus kwam en heeft altijd de wil van de Vader gedaan. Dat is onvoorstelbaar. Zelfs toen hij in Gethsemane was en geconfronteerd werd met dat lijden, hij zou tot zonde gemaakt worden en gekruisigd worden, toen nog heeft hij gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het tegenovergestelde van het vlees. En wij waren van nature kinderen van de toren, zegt hij in Efeze 2 vers 3. Dat is ook logisch, want Gods toren rust op de oude mens. God kan geen omgang hebben met mensen. Want ze doen hun eigen wil. Ze zijn ja, in een positie van onheiligheid, onreinheid en toorn. Hoe godsdienstig je ook kunt zijn. Maar nu, vers 8. Leg ook dit alles af. Dus we hebben eerst een soort seksuele lijst gehad met vreselijke, gruwelijke dingen. En nu komt de dingen van de innerlijke mens, toorn, kwaadheid, boosheid, laster. Ja, de innerlijke wortel is toorn. De innerlijke wortel van kwaadheid, boosheid, de neiging anderen kwaad te doen. Laster, anderen in een kwaad daglicht stellen. Over anderen praten zodat die ander ja, eigenlijk er niets goed vanaf komt. Dat is een groot kwaad. Ik moet daar zelf ook wel eens voor oppassen. Want je praat makkelijk over anderen. Hè? Dat gaat heel makkelijk.
Dat zijn en, snoepjes.
Sorry?
Dat zijn snoepjes. Dat ja. Is zo goed, hè? Dat zei iemand tegen me. Zij roddelen, dat zijn eigenlijk snoepjes. Ik vind het eigenlijk heerlijk. Het is zo moeilijk om daarvan af te zien.
Ja, dat is een goeie, ja. Het zijn snoepjes.
Het staat ook in de Bijbel.
Dat dat snoepjes zijn?
Ja.
Oh.
In Spreuken.
Oh. Nou, die tekst wil ik graag een keer weten. Vuile taal uit uw mond. Het zijn allemaal uitingen van de oude mens. De oude mens, als die in de weg gestaan wordt, als er iemand is die hem in de weg zit, die hem lastig valt, die als het ware voorkomt dat hij zijn begeerte kan uitvoeren, ja, dan is er toorn, kwaadheid, boosheid, vuile taal. Kijk maar eens op de snelweg. Als je iemand eventjes net niet goed inhaalt of er is, die wil er langs en jij bent, nou ja, dan flitsen en dan krijg je de vinger, hè. Ja, ik vind het heel moeilijk op de snelweg tegenwoordig, maar goed. Maar in de gemeente kunnen deze dingen niet plaatsvinden. Dus het kan gewoon niet dat een gemeente gekenmerkt wordt door dit soort zaken. Leg het af, zegt Paulus. Kies ervoor om deze dingen uit je leven weg te doen. Vers 9, lieg niet tegen elkaar. Leugen kenmerkt de duivel. Ik vind het altijd heel belangrijk om op tijd te komen. Als ik zeg 10:30 is het 10:30, weet je wel. Zeg je? Ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Lieg niet tegen elkaar, weet je wel. Je wilt graag de waarheid zeggen. Maar ook overdrijven is liegen. Dat je het toch even wat mooier maakt voor jezelf. En als je Christus voortdurend voor ogen hebt, als je met hem omgaat, als je hem zoekt, als je in alles open bent naar hem toe, dan zal de Heilige Geest jou aanwijzen van, kijk, maar dit is een beetje overdreven, is niet de waarheid. En dan kun je het afleggen. En dan komt dat begrip de oude mens. En ik wil daar iets over zeggen. Er zijn drie begrippen die we even goed moeten begrijpen. De oude mens, de nieuwe mens en het vlees. Nou, wat is nou de oude mens? De oude mens, dat is het type mens dat uit Adam is voorgekomen. Met Adam als hoofd. Het zoekt zijn eigen belang en is ongeschikt voor de heerlijkheid van God. Dat is de oude mens. Als Romeinen 6 zegt dat uw oude mens is meegekruisigd, dan wil dat zeggen dat jouw uiting van die oude mens er niet meer is. Je hebt ook zelf deelgenomen aan dat geslacht uit Adam. Je hebt dat gedrag vertoond. Maar uw oude mens, God heeft dat op het kruis weggedaan. De nieuwe mens is een heel nieuw soort mens. En met een nieuw hoofd, dat is de Heer Jezus. En zij lijken op hem. Ze hebben zijn karaktereigenschappen. Zij hebben lief, zij gehoorzamen de Vader. Zij hebben het woord van God lief. Het verschil met hem is dat ze nog het vlees in zich hebben. Dat had hij niet. En het vlees is de oude natuur die wij nog steeds in ons hebben. Maar de oude mens hebben we afgelegd, zegt hij.
Is het vlees, is dat zeg maar je natuurlijke leven gewoon?
Nee.
Zeg maar je aardse leven?
Nee. Oh. Het vlees is niet je aardse leven. Het vlees is de natuur die zijn eigen belangen zoekt.
Dus hetzelfde als de oude mens?
Het is niet hetzelfde als de oude mens. Nee.
Wat is nou
het verschil is dit. De oude mens is het type mens. Uit Adam. Het vlees is dat element in mij. Dat in al die zonen van Adam is. En wat hun leven kenmerkt. Maar het kenmerkt mijn leven niet meer. Het is in mij. Het vlees is nog in mij. Maar de oude mens heb ik afgelegd. Zegt hier vers 9. Heb ik uitgedaan. Dus de oude mens. Ik heb op het kruis erkend dat die mens zondig, schuldig en in de dood moest. Ik heb hem dus uitgedaan. Ik heb hem afgelegd. Ik heb gezegd ik wil er niks mee te maken hebben. Maar het vlees is nog in mij. Dat ik gericht zit er nog wel. Maar het is niet mijn karakter. Dat is mijn natuurlijke leven. Dat is mijn karakter. Hoe ik ben. En dat is Betty. Maar dat is niet per se vlees allemaal. Nee, dat is gewoon jouw karakter. Jij. Oh. Ja. Ik had het net over je vrouw. Dus je kan mooi. Je kan mooi toelichten of dat klopt.
Het negatief, hè?
Nee. Waar heb je dat vandaan? Dus, ik ken jou niet zo heel goed, maar je man komt naar binnen. Maar misschien ben jij heel zorgvuldig opgeruimd, netjes, vriendelijk. Dat is je karakter. Dat is je natuurlijke leven. Maar het is gekleurd geweest door het vlees. En nu heb je die oude mens afgelegd. Maar het vlees is nog in je. Alleen dat vlees dat kleurt jouw gedrag niet meer als het goed is. Klopt hè? Maar het zit er nog wel. Er zijn nog momenten dat je denkt. Als ik bijvoorbeeld op de tennisbaan sta. En ik verlies. Dan wil je dat niet meemaken. Dat is vrij droevig. Nee, dat moet je niet willen zien. Dan doe ik soms dingen dat ik denk. Van jongen. Wat sneu hè. Dat is dat. Boosheid en frustratie. Nou, Betty, begrijp je het verschil nu?
Ongeveer.
Ongeveer. Je zou het kunnen vergelijken met een vis, de oude mens. De vis zwemt in het water. Maar de vis heeft geen deel aan de wereld van de vogels. Nee, want hij is een vis. De oude mens heeft geen deel aan de hemelse dingen, want hij is een vis. Hij heeft een milieu, voelt zich prima in thuis. Maar ja, die lucht, die hemel waar die vogels zijn, totaal onbekend. Nou komt er een vogel in die waterwereld. En dat is de Heer Jezus. Hij kwam uit de hemel en hij leefde onder die oude mensen, die vissen. En hij laat in die waterwereld zien wat een vogel is. En die vissen kijken en snapt er helemaal geen fluit van. Wat is die nou? Die zit aan het fladderen en hij heeft geen kieuwen. En hij legt hele andere eieren dan wij. Bij wijze van spreken. En dan maakt hij die vis tot een vogel. En hij neemt hem uit dat water en hij plaatst hem in de lucht. Alleen is er in die vogel nog ook die vissen natuur. Die zegt van ja, maar eigenlijk is een deel van mij, wil ik graag nog dat water in. Maar hij is nu geroepen voor de hemel. Dus zo moet je het een beetje zien. Er is nog iets in jou wat ik wil dienen. Het vreselijke monster van het ik gericht. Ja.
Kan je stellen dat je een hele sterke wil moet hebben om je wil helemaal af te leggen?
Nee.
Nee?
Nee.
Leg dat uit.
Ik zal proberen. Er zijn twee methoden. Er zijn nog wel meer, maar twee methoden om te zeggen, nou, zo moet je leven naar de geest. Methode 1 is, je moet alles onderwerpen aan de Heer Jezus. Ik geloof dat dat niet de manier is. Het is natuurlijk wel het doel, maar niet de manier. Het niet het middel. Want het vlees onderwerpt zich niet aan God. Je kunt wel zeggen tegen een groep mensen, je moet in alles de Heer Jezus gehoorzamen. Maar dan komt er een gebod naar ze toe. Ze willen het wel, maar het lukt niet. Dus methode 2 is, eerst erkennen en begrijpen wat God met die oude mens gedaan heeft. Hij heeft die oude mens op het kruis weggedaan. Hij heeft zijn oordeel uitgesproken over alles wat vlees is. En zo ook u, reken het ervoor dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God. En dat punt is zo bijzonder lastig, dit tweede punt, dat wij moeten leren door ervaring op ervaring op ervaring op ervaring hoe verdorven ons eigen ikgerichte leven is. Totdat er een moment komt dat we gaan zien door Gods genade, oh, maar wacht eens even. God heeft het op het kruis al weggedaan. Aha, ik leef al voor God. Oh ja, hij heeft zijn geest al in mij gegeven. Oh, wacht eens even. Mijn verantwoordelijkheid is nu om mijn leden niet meer ten dienst te stellen van de ongerechtigheid, maar van de gerechtigheid. En dat moet ik als nieuwe mens doen. Niet als oude mens, die kan dat niet. Dat vlees kan dat niet. Dus ik moet door geloof erkennen wat het kruis is. Het kruis betekent een einde aan het ik van Dirk-Jan Jansen. God heeft gezegd, nog steeds, daar komt mijn toorn over. Over dat vlees. En ik zeg, u heeft gelijk, Heer. Doordat ik de Heer Jezus zie en zijn werk op het kruis, dat is de juiste weg, hè. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven. Ik moet leren dat God mij al lang in de dood heeft geplaatst. Dat is een moeilijk iets, hoor.
Maar we hebben ook een hulper gekregen.
Ja.
De Heilige Geest.
Klopt.
Als we in de fout gaan, krijgen we altijd dat stemmetje van, ja. Is dat nou de bedoeling?
Ja, klopt.
Als jij zo zei vanaf die tennisbaan, dan word je dan kwaad. Maar ik weet zeker dat je na afloop dat stemmetje hoort van.
Nou, dat hoor ik de tijdens al eigenlijk.
Dus we hebben een hulp gekregen.
Ja.
Waar we naar moeten leren luisteren.
Ja.
Kunnen het op cijfer opleggen, maar dan gaan we natuurlijk helemaal, ja, fout in.
Maar
als we het dan meteen beleiden, beginnen we gewoon weer op.
Klopt. Maar kijk, het hele punt is dat het eerste onderwerp, alles aan de Christus, is toch weer gecentreerd rond ik. Ik moet dat onderwerp. Maar het tweede is, ik kijk volkomen van mezelf weg en ik zie wat het kruis gedaan heeft.
Ja,
ik denk steeds terug aan in de doop heb ik beleden dat ik dood was.
Ja.
Dus als het dan misgaat, dan denk ik, oh, ik moet dood zijn.
Ja.
Dan denk ik dan.
Je bent getrouwd met een dode vrouw, hè? Wist je dat? Maar leven gelukkig. Nee, maar de vorige keer hebben we gezien dat, dit is ook belangrijk, gestorven met Christus, maar begraven door de doop. Het eerste is erkennen wat God gedaan heeft. Ik ben gestorven met Christus. Hij heeft het oordeel uitgesproken over mijn oude leven, mijn oude natuur, de oude mens. Maar ik begraaf mijzelf door de doop. Ik moet ook wat doen. Ik moet mijzelf onzichtbaar maken voor de rest van mijn leven. En ik moet uit dat water stappen en zeggen, ik heb mij bekleed met Christus. Galaten 3. Ik ga nu, vanaf nu verder, uiterlijk gezien, met een nieuw kleed. Dat is vers 12 wat we zo gaan zien. En dat is niet helemaal hetzelfde trouwens. Maar vanaf nu is het Christus die de mensen moeten zien. In plaats van de oude Anneke. Je mag de mens nooit oppoetsen. Klopt. Maar die begrippen oude mens, nieuwe mens, vlees, zijn best wel lastig. Je hebt allerlei soorten termen ook vandaag. Hè. Je hebt de sportieve mens, je hebt de zakenman. Die zeggen allemaal iets over. En dat is met de oude mens ook. Dit is de oude mens. Uit Adam voortkomend, eigen wil doen. Dit is de nieuwe mens. Zoals Christus is. En dit is het vlees. De innerlijke werking van de natuur die zegt, ik wil mijn eigen zin doordrijven. Dat is ik. En het kruis is de oplossing. Altijd voor alles. Elke zegen vloeit voort. Ook wat we vorige keer gezien hebben uit Colossense 2. Om te begrijpen wat de gemeente is, moet je ook weer naar het kruis. Alle instellingen van mensen, tot op het kruis, godsdienst van mensen, gebaren, priesters, toestanden, was allemaal door God ingesteld. Maar het bleek de mens niet te baten, want ze hebben hem gekruisigd. En toen heeft God gezegd, nu komt er een nieuw bestel. De gemeente. En in de gemeente is er helemaal niets van die dingen aanwezig. Als het goed is, is het een geestelijk volk, met een geestelijk altaar, met geestelijke aanbidding, met geestelijke dienst, gaven, priesterschap, alles is gewoon door het geloof realiteit geworden. Ja, dat is iets heel anders. Maar wat doen wij? We gaan alles weer invoeren in die gemeentes. We gaan weer zeggen, van, ja, ik heb de vorige keer wat voorbeelden genoemd, zal ik nu maar niet doen. Maar wij gaan weer zichtbare elementen invoeren. En dan zeggen we, ja, maar dat is een hulp. Dat helpt mij om dit en dat beter te begrijpen. Zoals die zedermaaltijd. Ja, maar dat is om... Dan kunnen we toch nog iets meer begrijpen van het kruis. En ik zei, nee, dat lijkt zo. Maar het is niet zo, want God heeft niet voor niks een nieuw bestel gegeven. Als ik Christus wil leren kennen, is dat door het geloof in het woord van God. Nou, genoeg daarover. De oude mens hebben we uitgedaan met zijn daden, staat erachter. Er komt niets goeds voort uit de oude mens. Ik zal het rapport voorlezen van de oude mens. Daar gaat hij. Er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. En met hun tongen plegen zij bedrog. Adder giffen onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Romeinen 3. Klopt. Vers 10 tot en met vers 18. Dat is de oude mens. En ik en mijn vrouw, wij kijken heel wel af en toe 2-3 keer per week wel eens even 8-uur-journaal. En dan zie je het gewoon voorbij komen. Corruptie, moord, bedrog, diefstallen. Nou, het is de oude mens. En wij als gelovigen hebben gezegd, Heere God, u heeft helemaal gelijk dat u deze oude mens, mijn oude mens, aan dat kruis hebt weggedaan. Ik stem er helemaal mee in. Het deugt niet. Mee eens of niet?
Ik zeg nogal wat.
Ik zeg nogal wat?
dat je van jezelf moet zeggen dat je niet deugt. Dat is niet zo makkelijk.
Dat is niet zo makkelijk, nee.
Wat jij zei in het begin, dat was even duidelijk. Maar dat loopt gauw in elkaar over. Ja. Oude mensen, dat is niet jouw persoon.
Nee.
Dus er wordt vaak gedacht als je hebt over de oude mens. Bijvoorbeeld in mijn geval zeg ik dan, ja, dat is Erik. Nee, de oude mens is wat Erik aanstuurde, waar je niet meer naar luistert.
Ja, ja, ja.
Ik blijf Erik ook in Gods liefde. Ben
klopt.
Ik mij,
ja.
Mijzelf bedoel ik niet
de nieuwe Erik.
Vlees, maar ik ben een persoon met een naam, met eigenschappen. En vaak hoor je dat de oude mens dan gekoppeld wordt aan, ik vind mezelf verschrikkelijk en ik ben verkeerd. En
nee.
Dat zei je in het begin even, dat moet je gescheiden houden.
Ja. Dus je natuurlijke leven, je karakter, zoals God je bedoeld heeft, met je unieke persoonlijkheid, is natuurlijk niet de oude mens. De oude mens is de richting waarop die persoon ging. Namelijk van God af. En nu ben je een nieuwe schepping, gaat hij precies dezelfde persoon richting God. Met helaas dat vlees nog in hemzelf of dus haarzelf.
Niet een hekel aan jezelf, maar een hekel aan het vlees wat jou aanstaat.
Juist.
Dat is gerechtvaardigd.
Ik heb ook nooit gezegd dat je een hekel aan jezelf moet hebben.
Nee, dat zeg jij niet. Maar die neiging is vaak bij mensen. Ja, ik heb een hekel aan mezelf, want ik ben...
Nee, dat is niet waar. Maar je moet het kleed haten dat door het vlees bevlekt is. Dat betekent alles wat uit die oude natuur voortkomt. En dat stemmetje waar jij het over had, dat laat dat wel zien. Ja, dat is wat je verafschuwt. Maar je verafschuwt niet jezelf. Nee, je moet ook weer niet van jezelf gaan houden. Ander verhaal, maar... Laat maar. Het hele punt is, en dat hoop ik duidelijk te maken, is dat wij als gelovigen helemaal niet met onszelf bezig moeten zijn. Niet in het negatieve, niet in het positieve, maar we moeten op Christus zien. Dat is wat de vaders kenmerkt van 1 Johannes 2 vers 13 en 14. De vaders, zij kennen hem die van het begin af is. Paulus die in de gevangenis zit in Filippenzen, Colossense, helemaal op het einde zegt hij elke keer van nou, oh ja, wat betreft mijn omstandigheden, Tychicus zal jullie dat wel duidelijk maken. Helemaal niet van, ik heb het slecht, ik heb het moeilijk, bid voor mij. Nee, hij is vol van de Heer Jezus, denkt aan de belangen van de Filippenzen, zelfs aan die van Epafroditus en Timotheus, maar met zichzelf is hij helemaal niet druk. Dat is geestelijke volwassenheid. Nou, vers 10. Dus de oude afgedaan en de nieuwe hebben wij aangedaan. Als een jas, als een kleed. Die vernieuwd wordt tot kennis. De nieuwe mens is de uitdrukking van het leven van Christus. Het is niet de Heer Jezus zelf, want die is niet geschapen. Maar Christus in ons is de nieuwe mens. En die is wel geschapen. Wij zijn tot een nieuwe schepping gemaakt. 2 Korinther 5, heb je vorige week iets over gehoord van Jacques. 2 Korinther 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. God ziet ons aan in de Heer Jezus, maar wij hebben ook hem in ons lichaam, in ons hart door het geloof. Maar hij wordt vernieuwd tot kennis. Tot kennis van wat dan? Hoe word je vernieuwd? Dagelijks. Ja, tot kennis. Kennis van hemzelf. Ja. Maar dit punt is uitermate belangrijk. Daarom zegt hij ook in vers 11. Christus is alles. De Colossenzen hadden niet meer de geestelijke hoogte van Christus is alles. Als wij iets schrijven, als wij iets prediken, als wij iets horen, als wij iemand iets herderlijks bedienen of iets van een leraarsbediening of een evangelistische bediening, dan brengen wij Christus. In al die dingen was het toch wat lager gegaan. Er moest iets bij van een feest, van een sabbat, er moest iets bij van een lichamelijke nederigheid dat indruk maakt op mensen. Het moest iets van visioenen bij, van ik ben ingewijd in diepere kennis, weet je wel. Al die elementen kwamen erbij. En dus was Christus niet meer alles.
Tongentaal?
Wat is ermee?
Moest dat ook?
Nou, niet bij de Colossenzen, er staat niks over. Maar bij de Corinthiërs wel. En ze gebruikten dat om zichzelf te stichten, eigenlijk. Maar niet om de gemeente te stichten. Dus mijn persoonlijke mening is dat tongen zoals die in 1 Korinthe 12 voorkomen of in Handelingen 19, die zijn er gewoonweg niet meer. Want ze zullen verstommen. Ze zullen ophouden. Profetieën zullen er niet gedaan worden, maar talen zullen verstommen, zullen ophouden. En het is ook niet meer nodig, want de ongelovige Joden, waarvoor die talen teken waren, die zijn, toen de tempel verwoest werd, als getuigenis eigenlijk opzij gezet. En het oordeel wat de talen waren tot die ongelovige Joden, was ook dus niet meer nodig. Dat is mijn persoonlijke visie op dat thema. Maar ik geloof dus niet in een soort taal die jou sticht of jou opbouwt. Dat geloof ik niet. Ik heb het ooit wel zelf geloofd en zelfs ook gepraktiseerd, kun je nagaan. Maar door echt heel veel gestudeerd te hebben, ook over dit thema, en met mensen gesproken te hebben, ben ik erachter gekomen dat ik toch het fout zag. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar een goede vraag. Daar mag je allemaal anders over denken, hoor. Dat is geen punt. Dat is mijn visie erop, hè. Maar het gaat vanavond over de Heer Jezus. En niets mag ons tot twist of scheiding brengen. Dit wel, dit niet. Het gaat erom dat de gemeente, dat de gelovigen, die nieuwe mens hebben aangedaan en dat ze tot kennis vernieuwd worden. Dat ze iedere keer verjongd worden in de geest van hun denken, doordat ze de Heer Jezus steeds beter gaan leren kennen. Niet alleen als voorbeeld van toen, maar in de Colossenzenbrief vooral als de mens in wie de Godheid lichamelijk woont, en in wie als het ware Gods raad, Gods plannen helemaal duidelijk zijn. Want als je naar hem kijkt daarboven, dan kun je zeggen, ik heb in hem de vergeving. Want als ik daar ben, dan is er toch helemaal geen zonde meer. Dat gaat veel verder dan hij heeft mijn zonde gedragen. Want dat is ook waar. Maar in hem is de vergeving en is de verlossing. En in hem is het nieuwe leven. Begrijp je? Want ik ben ook daar. Maar dat bedoelt Paulus vooral met Christus is alles. Naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dat is de Heer Jezus. Die heeft ons tot een nieuwe schepping gemaakt. Mooi, hè? Er is dus een nieuwe Erik. Er is een nieuwe Dirk die soms ook wel eens wat aspecten van die oude Dirk nog laat zien, hoor. Want dat is het vlees. En er is een nieuwe Fred, een nieuwe Anneke, een nieuwe Irene. Nou, jullie namen ken ik even niet uit mijn hoofd. Maar jullie zijn ook nieuw.
Ja, we waren echt nieuw.
Ja, hè? Allemaal nieuw. Een nieuwe schepping. En daarin is niet Griek en Jood. Let even op, hè. Het gaat hier over die nieuwe mens. Die nieuwe schepping. Daarin is niet Griek of Jood, maar hier op aarde wel. Daarin is ook niet besnijdenis of onbesnijdenheid, maar hier op aarde wel. Er zijn verschil tussen Joodse gelovigen en heidense gelovigen. Maar in de Heer Jezus niet. Het gaat met de nieuwe mens niet om godsdienstige of sociale verschillen, maar om het karakter van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Barbaars, skiet was de laagste. Nog lager dan een barbaar keken mensen op neer. Maar als een skiet tot geloof kwam, was hij ook een nieuwe schepping. En een slaaf en een vrije, geen verschil meer. Maar staat er dan, Christus is alles en in allen. Dat zijn twee hele belangrijke zaken. Christus is alles, dat is ook de Filippenzenbrief. En Christus is in allen. Dat is de Colossenzen 1 vers 27. Het geheim is dat hij is in allen. Jullie zijn al een tijdje op weg met de Heer. Toch? 40, nou, je zei hij is aardig veranderd. Of, hè? Ja. Je hebt hem ook gekend voor zijn bekering, of niet?
Ja,
hoe groot is het verschil?
Nou, niet uit school,
hoor. Ja, niet te overdrijven, nee.
Nee, maar het is echt dezelfde
keuze. In hem ben ik helemaal vrijgekomen van het oude leven.
Ja.
En dat wordt hier allemaal beschreven.
Ja. En dat
is
komt...
Is het in één keer gegaan?
Nee, maar dat gebeurt bij niemand in één keer. Ja. Maar dat komt dat Christus in jou is. Toen ik tot geloof kwam in 1993, was voor mij zo'n ongelooflijke openbaring. Ik ben er weken van vol geweest. Ik ging iedereen vertellen dat niet alleen dat je zonde vergeven had, dat vond ik al fantastisch. Maar dat Christus in je kwam door zijn geest, was voor mij echt van, wat briljant. Wat geniaal bedacht, toch God.
Ja, bij mij was het ook zo van, dat op een gegeven moment kwam ik tot ontdekking op mijn 5. De liefde Gods is in je hart uitgestort.
Ja.
En daar was ik zo kapot van, Gods liefde in mijn hart uitgestort. Ja. Dat ik daar helemaal stuk van was. Maar tegelijkertijd zei de Heer God, ja maar, want het ging toen niet goed tussen ons.
Oh.
Ik heb het ook mijn liefde in Anneke hart uitgestort. Ah. En toen kwam ik tot de ontdekking dat ik zei van, ja Heer. En toen heb ik gevraagd, Heer, wilt u mij met u weer opnieuw laten? Ja. Dat we weer elkaar kunnen vinden, dat we elkaar, wilt u mij weer liefde geven voor
mij. Ja.
En dat is gebeurd.
Nou, dat is prachtig. Mooi. Ja. Kennen jullie dat ook of niet? Christus in je?
Ja. En daar ook, hè?
Ja.
En daar is het altijd een beetje moeite dat de mensen haar zien. En dan gaan ze op haar kijken. En dan denken ze, ze hoort die niet thuis. Ze moet niet weg.
Want?
Dus, dan hoort ze dat ze nieuw is. En dat ze gelijk is aan ieder ander. Hè?
Ja. Ken je ook al, hoe lang ken jij de Heer Jezus al?
Hier. Hier, in Nederland.
Ja? 17 jaar.
Bijna. Mooi. En jullie ook natuurlijk al een tijd, hè? En je ziet gewoon dat God in zijn regering, in zijn handelen met ons, stap voor stap allerlei omstandigheden toelaat om ons maar te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En het gaat God echt om, ik wil die Zoon zien in die gemeente. En daar helpen elementen van de wereld niet bij, daar helpen instellingen uit het Oude Testament ook niet bij. Want dat was allemaal voor de mensen in het vlees. Om ze te bedwingen. Om ze een godsdienst te geven. Die past bij de mensen in het vlees. Maar wij zijn in de geest. Er geldt een verheerlijk mens als enige norm. Als enige doel. En als enige middel. Dat is hij. Als hij daarboven is. Wat heeft hij nog te maken met aardse godsdienst? Niks. Nul. Hij is in een nieuwe wereld. En een nieuwe wereld voor hem is de Vader. En voor ons is dat Christus door wie wij de Vader zien. Vers 12. En dat is altijd mijn lastigste vers geweest. Heel lang heb ik daarmee geworsteld met vers 12. Doet aan.
Doet aan. Dat is verschillend. Leg dan af, heb je eerst gehad.
Ja.
En dan doet aan.
Leg af. Eerst dat wat niet deugt, moeten we echt van bewust zijn dat dat niet klopt. Afleggen. Maar dan zegt hij, doe aan. Als, en dat is heel belangrijk. Als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Ik heb daaronder gezet. Eerst komt de kennis van de genade en dan pas de verandering. Er kunnen goddelijke verlangens in ons zijn. De geest kan aan het werk zijn, maar er is geen praktische kracht totdat de ziel zijn vrede en bevrijding heeft gevonden in een ander die God geeft in genade. Dus je verandert pas als je, wat ik net ook zei, niet door je moet je onderwerpen aan Christus, je moet je onderwerpen, nee, maar door eerst die genade die onderwijst ons en voedt ons op, zegt Titus. Eerst begrijpen wat die genade inhoudt. Als je weet hoeveel je vergeven bent, ga je ook anderen vergeven. Dat is heel eenvoudig. Als je gaat beseffen hoe groot Gods liefde is, ga je anderen liefhebben. Maar dat moet doordringen in de ziel. Daarom zegt hij ook, word vernieuwd tot kennis. Uitverkoren. Ja, in hem zijn wij uitverkoren. De Heer Jezus was ook de uitverkoren zoon, hè? Weet je dat? Hoort hem. Mijn uitverkoren zoon. Heiligen, hij is de heilige van God. Wij zijn ook heilig. Geliefden, hij is de geliefde van de Vader. Bijzonder is dat. Maar als de Heer Jezus niet het voortdurende voorwerp is van onze liefde, als hij niet het middelpunt is van onze gedachten, ja, dan veranderen wij ook niet. De wet verandert ons niet. Godsdienst verandert ons niet. Bijbelkennis verandert ons ook niet. Alleen een open zicht op hem. En in de Colossense, ik zeg het nog maar een keer, want dit blijft een moeilijk punt, dat weet ik uit ervaring. In de Colossense staat een mens in een nieuwe wereld. Een mens daarboven. Daar moeten wij met onze gedachten zijn. Er is een voortdurend gevaar voor de gelovigen om weg te zinken in gedachten betreffende natuurlijke kwaliteiten. Dat wat voor de natuurlijke mens aantrekkelijk is. Ja? Maar doe aan, innige ontferming. Hoe doe je dat aan in hemelsnaam? Ik zou wel eens een onsje of vier meer innige ontferming willen hebben. Waar haal ik dat?
Bij de Heer.
Maar hoe dan?
Christus in jouw leven, krijg je het vanzelf.
Ja, is het zo?
Ja.
Oké.
Door hem de ruimte.
Ja, nee, ik snap natuurlijk wat je bedoelt. Maar het gaat soms wel langzaam. Ja. Vind ik zelf.
Ja, omdat je vier ons vraagt en niet een kilo.
Dat is een goeie, zeg. Als jij maar wat zegt, dan zegt ze ook gelijk wat. Dat komt omdat ik om vier ons vraag en niet een kilo.
Maar hij gaat
maar
vier ons.
Hij zegt toch, ik zou wel een onsje meer willen.
Oh. Maar de Heer Jezus was altijd met innige ontferming bewogen. Hè? En alles komt, alle kwaliteiten die we gaan zien, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, het komt allemaal voort uit innige barmhartigheid, ontferming. Het is het tedere meevoelen waaruit vergeving komt. De innerlijke barmhartigheid van God. Het hart van Christus zelf. Goede tierenheid is de volheid van de goedheid die voortkomt uit de innige ontferming. Het is de goedheid. Het is de uiting van ontferming. Goedheid, goed doen aan allen. Nederigheid is het kenmerk van de Heer Jezus. Het grote contrast met de oude mens die zichzelf wil verheffen is nederigheid. Zachtmoedigheid is het niet in opstand komen en je recht opeisen wanneer je onrecht verdraagt van je werkgever of zo. Of van ongelovig. Sorry, van ongelovig. Langmoedigheid is de volharding en het geduld kwaad te incasseren zonder dat er direct vergelding is. Het is niet een karakter van ik heb geduld met die en ik heb geduld met die in die zin dat hier bedoeld wordt, maar volharding in het onrecht in het feit dat de wereld nog in de zonde is. En dat al die omstandigheden nog geen vergelding kennen. Je volhardt, je houdt vol, je hebt geduld tot de Heer Jezus komt. Elkaar verdragend, vers 13, elkaar vergevend. Ja, wij zijn hier met 2, 4, 6, 8, 9 mensen. En we zijn allemaal vrij verschillend, hè? Ja, en dan moet je elkaar verdragen. Niet elkaars gedrag altijd, maar gewoon, ik bedoel, als mensen een bepaalde zondige levensstijl hebben, dan is het 1 Korinthe 5, de tucht, maar gewoon als personen. Verdraag elkaar. Ik ben soms misschien wat stellig of wat, weet je wel, wat meer op de waarheid en ander is wat meer op de zachtmoedigheid. En je hebt allemaal verschillende karaktereigenschappen, toch? En de nieuwe mens vindt zijn laboratorium in de gemeente. Daar wordt hij getest. Ja, hè? De Heer Jezus zette de mensen in Johannes 6 in groepen van 50 neer. Dat is een aanwijzing dat een gemeente ongeveer 50 mannen waren. Het, dus nou, reken de vrouwen erbij. 100 mensen.
Kinderen.
Niet meer. Ik zou zeggen, dat is het maximum. Om te functioneren als gemeente. Elkaar verdragend, elkaar vergevend. Elkaar opbouwen in het geloof. Het spreekt van een bepaalde terughoudendheid. Als het gaat om elkaars eigenschappen te vergroten of te benoemen. Die wij vervelend vinden. En ik heb zo verschrikkelijk veel lastige mensen ontmoet in de gemeente. En zelf ben ik waarschijnlijk ook heel lastig. Denk ik wel. Maar soms is het echt moeilijk. Ik heb hele vreemde figuren ontmoet inmiddels al. Daar kon ik ook echt helemaal niks mee. Sommige kon ik echt. Maar ik heb ze wel verdragen. Verdragen elkaar. Soms loop ik wat om ze heen. En vergeef elkaar. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals Christus ook u vergeven heeft. Dus hij is weer het model, zie?
Toch is dit heel erg moeilijk.
Dit is moeilijk, ja.
Als wij in gesprek zijn met sommige mensen. dan is het altijd dat ze problemen hebben. En als je dit naar voren brengt, dan zeggen ze altijd dat de andere eerst moet komen.
Ja, ja, dat zeggen ze altijd. Ja. Het is toch het vlees weer, denk ik, of niet?
Ja. En als je dat doet, ik vind, en dan heb je die innerlijke ontferming waar je net over had, en denk ik, hoe komt het nou dat ze dat niet kunnen?
Ja, dat vind ik ook een moeilijke vraag.
Ik vind dat heel erg moeilijk. Ja.
Ja, vergeving is iets wat je zelf vrijzet van wrok. Maar ik ken ook gevallen van mensen die zijn zo verschrikkelijk beschadigd door misbruik, door bedrog, verraad. En dan kan je wel met vergeving aankomen zetten, maar dat is denk ik een soort einddoel of zo. Want
ja, logisch.
Maar de Heer Jezus werd natuurlijk bespot en door ons mensen verschrikkelijk behandeld en gekruisigd, en hij heeft ons vergeven. Vader, vergeef het u. Stefanus werd gestenigd. Vader, dat rekent het niet toe. Dus ja, de nieuwe mens doet dat gewoon. Al het punt is dat die nieuwe mens die natuur van God heel vaak toch niet de ruimte krijgt. Door allerlei omstandigheden. Ja?
Ik denk dat we heel vaak juist met onze oude mens willen proberen.
Ja.
En dan lukt het niet.
Vergeven. Ja. Klopt.
Als je door gaat krijgen van, oh, maar ik hoef het ook niet zelf te doen. De Heer Jezus gaat via mij vergeven.
Ja.
Nou, wij dan wordt het veel minder zwaar.
Wij zeggen er wel eens tegen elkaar, van als zoiets naar voren komt, dat het niet gebeurt. Zo zien we weer dat wij het niet kunnen.
Ja. Nee, maar het gaat ook vaak om eigen eer, hè? Gekwetstheid. Hè?
Ja.
En de Heer was niet gekwetst. De Heer had gewoon zijn vader. En dat was het. Zijn vader zei, dit is mijn geliefde zoon. En hij vond in de vader zijn vreugde. Maar het blijft moeilijk. Het mensen zijn en het je laten leiden door Gods geest is niet eenvoudig. Daarom zegt de Bijbel ook voortdurend, heb elkaar lief, heb elkaar lief. Ik heb wel eens met een broeder gesproken die zei, ik zei, waarom staat dat toch zo vaak in de Bijbel? Hij zegt, nou, omdat mensen het heel moeilijk vinden. Oh ja. En boven dit alles de liefde, daar heb je het al, vers 14. De agape. De liefde, de natuur van God zelf. Dat is de band van de volmaaktheid. Als je dus de liefde hebt, 1 Korinthe 13, heb je al die andere eigenschappen. En het is een volmaakte band die elkaar bijeenhoudt, de liefde in de gemeente. Maar zodra het vlees de ruimte krijgt, en in de Colossensebrief zeg ik het nog maar een keer, maar al die menselijke invoeging in de gemeente, menselijke gedachten, menselijke regels en wetten, zorg er alleen maar voor dat het vlees de ruimte krijgt. Hoe godsdienstig het ook lijkt. Ja, dat zien we ook aan het einde van hoofdstuk 2, vers 23. Het is slechts tot bevrediging van het vlees, zegt hij aan het eind. En als het vlees bevredigd wordt, krijg je ruzie, twist. Als mensen in een gemeente een bepaalde leer gaan aanhangen, in plaats van Christus, krijg je altijd verwijdering, scheuring. Het vlees. Satan is de meester in het zaaien van verwarring. Maar de liefde is er alleen maar als de Heer Jezus centraal staat. Als Hij het model is. Als Hij de aanbidding krijgt. Als Hij de dank krijgt. Als er geen enkele invloed in de gemeente is van mens. Maar als alleen heel eenvoudig de Heer Jezus geëerd wordt. Dan en heb je natuurlijk ook opzieners nodig die dat sturen en die dat bewaken. Ander onderwerp, maar goed. En dan tenslotte, laat de vrede van Christus in uw harten heersen. Het is niet alleen vrede met God, maar hij zegt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Dat was zijn vrede in de Vader. Wat voor omstandigheden er ook waren, hij zei dat zelfs voor zijn kruis, mijn vrede geef ik u. Volkomen vertrouwen op de goedheid van de Vader. Het zich onderwerpen aan de heerschappij van zijn wil. Laat die vrede heersen in je harten. Maar je bent ook geroepen tot één lichaam in die vrede. Als de een tegen de ander iets heeft, dan is er geen vrede meer in de gemeente. Dan kan je ook niet avondmaal vieren met elkaar. Tenminste, die personen die dat van elkaar weten. Dan moet het uitgepraat worden.
Toch wordt het gedaan.
Toch wordt het gedaan, hè? Hoe zou het komen dat er zo weinig kracht in de gemeente is? Ja, nou, dit soort dingen. Mooi, hè? Je bent geroepen door God in één lichaam. Mooi is dat, hè? De nieuwe mens is een collectief. Alle gelovigen samen, plus het hoofd in de hemel, vormen die ene nieuwe mens. Het is niet allemaal verschillende nieuwe mensen, het is één nieuwe mens. Zoals Adam de oude mens is. En al die mensen uit Adam, met hem als hoofd, oude mens. En nu is er een nieuwe mens. Als er geen vrede is, als er verwijdering is en als er onvergevingsgezindheid is, ja, dan is er ook geen vertegenwoordiging van die nieuwe mens. Dan moeten wij daar oordeel over uitspreken, dat beleiden aan elkaar. Ja? Nou, de Colossense dreigde van deze vrede af te dwalen. Want zodra je dingen gaat invoeren van mensen, krijg je verdeeldheid. En het bedreigde hun vrede. Daarom zegt hij, laat het heersen in je harten. En wees dankbaar. Ja, dankbaar is een kenmerk van een volwassen gelovige. Dingen vragen en dingen eisen en mopperen en klagen is een kenmerk van een onvolwassen gelovige. Maar dank in alles, dank onder alles, dank voor alles, zegt de schrift. Dank voor alles, dat bedoelt in Efeze 5 niet met voor alles wat er gebeurt, maar voor alles wat God gegeven heeft. Dank in alles, 1 Thessalonicenzen 5 betekent dank in alle omstandigheden, niet voor die omstandigheden, maar dank de Vader. Gewoon wat hij gegeven heeft, wie hij is. Maar als je dus godsdienst van mensen invoert, wetten, regels, systemen, zoals die vrienden van mij in de Sabbat, wat krijg je dan? Verdeeldheid, scheiding, ja. Ze gaan weer niet met die mensen om, want ja, die vinden dat maar niks. Ze kunnen niet met iedereen Sabbat vieren, want die zeggen van, ja, dat is toch niet naar de schrift. En je krijgt weer duvel, wou ik zeggen. Maar wees gewoon dankbaar en aanvaard het feit dat Christus alles op het kruis heeft weggedaan van die eerste bediening, de bediening van het oude verbond. Nou, ik hoop dat we weer wat verder zijn gekomen vanavond. Christus in alles en alles zelf. Christus, wat stond er ook weer? Is alles in allen. Dat is een mooie.